Goedemiddag, allen hier aanwezig. Dat u het mooie weer hebt getrotseerd om hier naartoe te komen. Hartelijk welkom. Ook welkom aan een ieder die via de livestream, ik heb begrepen dat die weer functioneert, precies. Ook iedereen die via de livestream de dienst gaat volgen of volgende week of aankomende week misschien de dienst terugkijkt. Hartelijk welkom. Zoals u ziet, en dat hebt u via de Scipio-app ook kunnen zien, is de preekstoel weer in ere hersteld. En iets wat in andere staat ontmanteld zou je kunnen noemen. Maar ik vind hem zelf prachtig. En wat ook tot gevolg heeft dat wij als oudsten weer aan de zijlijn de mededelingen mogen doen. Hartelijk welkom ook aan Theo de Krok, die de komende weken in de vijf uursdiensten zal voorgaan en ons zal meenemen op het thema de kerk. Ik ben heel erg benieuwd wat dat zal brengen. Wat betreft de overige mededelingen, die zijn er niet. Niet anders dan wat via de Scipio-app tot u zal komen. En dan rest mij nog u meedeelt de bloemengroet. Die gaat als groet en bemoediging naar Jan en Rina Vis. Als groet van de gemeente. Dan vervolgen we nu de dienst met het zingen van Psalm 100. En dat kunt u in Jan Heer terugvinden in het nummer 26. Juicht aarde, juicht alom de Heer. Ik wens u een gezegende dienst. En we willen dat staande doen.
Goedemiddag. Het is even wennen, hè? Vind je niet? Het is ook wel goed voor mij, hoor. Want ik heb altijd een neiging om te gaan lopen. En dat mag ik nooit van de camera. Maar dus dan moet ik blijven staan. Dat is ook wel goed voor mij. Ik zag vanmiddag nog op Scipio-app staan. De titel was: Wat is een goede kerk? Ik denk, oh, het klinkt dat aanmatigend. Alsof wij dat dadelijk kunnen bespreken. Maar het is een vraag, hè? Wat is een goede kerk? Vraagteken. En dat blijft vanmiddag ook gewoon een vraag. Voor alle duidelijkheid. Want dan kan je natuurlijk nooit in één middag kun je daar wat over zeggen. Het zou trouwens wel leuk zijn om van tevoren een enquête rond te gaan. En iedereen te vragen, wat vind jij nou een goede kerk? En ik, oh, een hoop verschillende antwoorden zouden we krijgen. Het zou echt leuk zijn, hè? Zou je zien dat hele tegenovergestelde dingen misschien wel komen. Maar we gaan dadelijk een stukje lezen uit de Bijbel. En dat is natuurlijk nooit compleet. Je kunt nooit binnen één middag iets helemaal behandelen. Maar stel je voor dat het iets is waardoor je aan het denken wordt gezet. Is dat al goed? Dat is al prima. En we hopen dat het niet alleen hier komt. Maar dat het, als we gaan voorbidden, dat het ook zakt naar ons hart. Want zo hoort het, hè. En het eigenlijk zakt naar onze handen. Dat we dat mee uit de voeten kunnen. We gaan er dadelijk voor bidden dat de Heer ons hart aanraakt. Jullie mogen gaan zitten als we gaan zingen Johan de Heer 964, de verzen 1, 2 en 3. 964. Laat elke andere stemmen mee zwijgen, Heer. Het is goed om even stil te zijn. Een minuutje stil te zijn. Misschien moet u, Heer, nog iets persoonlijks zeggen. Iets vragen, iets beleiden. Zodat we dat ook kwijt zijn. En dadelijk ook helemaal openstaan voor zijn woord. Laat een minuutje stil zijn voor ieder persoonlijk gebed. Dan zal ik daarna voorgaan. Het fijne, Heer Jezus, dat u ons allemaal ziet. Ons allemaal serieus neemt. En er is geen probleem te groot of te klein. Of we konden dat, we mogen het bij u brengen. U ziet ons allemaal persoonlijk. Neemt oog voor ons. U wil in ieder van ons persoonlijk zegenen. Het is zo mooi. Dat er geen rangen of standen zijn bij u. Geen verschillen. U accepteert ons allemaal. En u wil ons allemaal evenveel zegenen. En we willen bidden voor het komende uur. Wilt u door uw woord heen spreken tot ons. Wilt u ons vullen met uw waarheid. Wilt u ons vullen met uw geest. En wilt het komende uur ons zegenen. Heer, we willen heel graag aangeraakt worden in ons hart door u. Wilt het komende uur ervoor gebruiken. Heer, zegen ons. We vragen het uit genade. Amen. Zingen we samen lied Johan de Heer 984. gaan een gedeelte lezen uit Openbaringen 3. Er zijn een paar voorbeeldgemeentes in het Nieuwe Testament, waarvan je zegt, oh, dat zijn wel hele goede gemeentes. De gemeente in Efeze is een voorbeeldgemeente. En dat kun je zien omdat Paulus ontzettend veel aan hem kwijt kan. Hoeft ze nauwelijks te corrigeren, maar kan ze heel veel aan hem kwijt. Gemeente in Filippi is een voorbeeldgemeente, omdat Paulus daar een hele dichte band mee had. En in Openbaringen 3 staat ook een voorbeeldgemeente. En die wou ik even kijken, want die is nog een beetje te doen, hè. Je kan moeilijk om één middag de hele Filippense brief doen. Maar je kunt wel om één middag de Philadelphia stukje lezen. Toch? Dat kan, hè. Oh, ik mocht niet meer zeggen toch, moest ik afleren. Dus, en schrijf aan de engel der gemeente de Philadelphia. Dit zegt de heilige, dus Openbaringen 3 vers 7. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten. En hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten. Want gij hebt kleine kracht. Hele vreemde zin, hè? Als je over nadenkt, klopt die zin niet. Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten, want gij hebt kleine kracht. Hele merkwaardige zin. Maar gij hebt, ook weer vreemd, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam liet verloochend. Zie, ik geef sommigen uit de synagoge des Satans, van hen die zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij zullen komen en zich neerwerpen voor uw voeten en erkennen dat ik u heb lief gehad. Omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Ik kom spoedig. Houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Wie overwint, hem zal ik maken tot een zuil in het tempel mijn gods. En hij zal niet meer eruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam mijn gods en de naam van de stad mijn gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel neerdaalt van mijn God. En mijn nieuwe naam. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Tot zover. Zingen we Johan de Heer 401, versen 1, 2 en 4. Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, zegt de Heer Jezus. Nou, de Heer Jezus zegt geen dingen die de mensen niet begrepen. Wij begrijpen het vaak niet meer, want we zijn zoveel verder. Hè? De mensen in Philadelphia wisten heel goed wat het betekent, een geopende deur. De stad Philadelphia was namelijk een officiële open deur. Namelijk, de Grieken vonden dat zij ontzettend veel te vertellen hadden. De Grieken zeiden, wij hebben zoveel beschaving. Wij hebben zoveel cultuur. Wij hebben zoveel filosofie. Eigenlijk zouden we alle mensen moeten komen en naar ons moeten luisteren. En de Griekse filosofie is eigenlijk zo. Ze zeggen, als je echt die filosofie bestudeert, dan verandert jouw emotie. Jouw handelen verandert. Jij wordt een ander mens. Maar mensen moeten het wel horen. Dus aan de rand van de Griekse invloedssfeer waren bepaalde steden ingericht door de Grieken. Die zeiden, hier maken wij een stoa, open ruimtes. En hier komen leraren lesgeven. En hier komen mensen die bereid zijn het privé uit te leggen. Hier kun je komen en Griekse cultuur horen. En dat verandert je. En dat noemde de Grieken een open deur. En Philadelphia was officieel een open deurstad. Dus er waren stoa's, dat zijn ruimtes waar je bij elkaar kon komen. En er werd elke dag werd daar les gegeven door de filosofen. Die gingen niet jou opzoeken, maar jij kon daarna komen. En de Grieken zeiden, wij betalen dat wel, wij zorgen daar wel voor, hoef jij echt niet te doen. Maar kom maar en luister maar, dat zal voor iedereen heel goed zijn. Wist je niet, hè? Nee, wist je toch niet ervan? En de Filippenzen, deze mensen wisten dat wel. Want zij waren een open deurstad. Ze waren zo. Maar de Jezus zegt, ik maak van jullie een open deur. En dan natuurlijk helemaal niet voor de Griekse filosofie, maar voor het evangelie. Voor de waarheid van God. De Jezus zegt, vanuit jullie gaat evangelie uit. En hij zegt, zo sterk. Hij zegt, ik ben degene, in vers 7, ik ben degene die opent en niemand zal sluiten. En ik open jullie. Betekent wel dat je open moet staan. Die stoa's, die waren open, open ruimtes. Mensen konden ook elkaar uitnodigen om eens te luisteren. Betekent een open hart naar de wereld om je heen. Dat je het idee hebt, dat je het zo inricht dat mensen binnen kunnen komen en kunnen horen en overtuigd worden. En de gemeente in Philadelphia was dus een open deur. Dat is niet een gemeente die zegt van, nou weet je, we zitten al zo vol. En ik ken echt gemeentes waar mensen binnenkwamen en dan zeiden ze van, ik heb al eens gemeentes gebeld. Echt gebeld, zo over het hele land. En dan ging er iemand die ik kende, ging daar naartoe. En dan dacht ik, ik zal een goede gemeente voor je bellen. En dan belde ik en zei, nou, ik heb iemand, is wel christen, komt uit een ander land, kan goed Engels, heb je daar een plekje voor? En je gelooft het niet, maar 3 van de 4 kerken zeggen, nou, hoeft niet. Nee, hoeft niet. En die kerken zeggen, weet je, er is een gemeente hier bij ons in de plaats, die staat heel erg open voor andere mensen. Bel die maar. Nou, dat zijn dus geen open deuren, hè? Bepaald niet, hè? En de mensen zeggen ook, weet je, we hebben het gewoon goed zo. Ik bedoel, het is prima zo. We hoeven geen mensen erbij die wat anders eruit zien en zo. En allemaal geen behoefte aan. Nou komt de gekke zin. De Heer Jezus zegt, ik maak voor jullie een open deur. En dan zou je dan normaal gesproken zeggen, het is jammer, want maar jullie hebben kleine kracht. Nee, de Heer Jezus zegt, jullie zijn een open deur. Want je hebt kleine kracht. Dat is een gekke zin. Ik maak je een open deur, want je hebt kleine kracht. Dat is tegenovergestelde van die volgende brief van Laodicea. Waar er staat in vers 17. Omdat gij zegt, ik ben rijk en heb mij verrijkt, ik heb er niets gebrek. En gij weet niet dat gij de ellendige en de jammerlijke zijt. Laodicea die vond zichzelf geweldig. Die zei, we hebben alles. Echt. We hebben echt alles hoor. Gemeentes heb je nu ook, hè? Gemeentes heb je ook die zeggen, nou weet je bij ons, we hebben elke gave hebben wij. die gift hebben wij. En die gift hebben wij. En echt waar, je kan bij onze cursus volgen. Dan krijg je de gift van spreken in de tongen. Gift van genezing. Nou, we hebben echt alles en we zijn zo rijk. En de Heer Jezus zegt, je bent zo rijk dat je mij niet nodig hebt. Daar komt het op neer. Hè? En de gemeente in Philadelphia zegt, nou, weet je, wij zijn niet zo bijzonder. Wij kunnen niet zoveel. Wij hebben maar kleine kracht. En de Heer Jezus zegt dan, prima. Zolang jij zegt, je hebt kleine kracht, vraag je mij om hulp, geef je mij de kans, maak ik jou een open deur. Het is een waarheid. Het is een waarheid die we de hele schrift doorzien. Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. En als jij denkt, weet je, pff, ik kan dat niet. Ik heb dat niet zo. Ik ben niet zo geschikt daarvoor. Oh, ik zou echt moeten bidden of God helpt. God helpt. En als je zegt, nou, ik kan dat wel. Dat u, nee, ik heb al cursussen gevolgd, ik heb dit en ik ben wel goed bezig. Het wordt een mensenwerk. Mensenwerk komt niet ver. Dus een kenmerk van een goede gemeente is dat ze zeggen, nou, zo bijzonder zijn wij niet hoor. We hebben maar kleine kracht. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, de gemeente die op zijn dak zet Philadelphia, dat is eigenlijk het kenmerk van Laodicea. Als je jezelf zegt, wij zijn er. Dan ben je er helemaal niet. Degene die zegt, nou, laten we dat maar niet op het dak zetten. Laten we een beetje bescheiden zijn. Die komen dichter bij Gods genade. Maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn lichaam niet verloochend. Die gaat gewoon stuk voor stuk langs. Mijn woord bewaard, dat is wel heel belangrijk. Ik zag laatst een interview met iemand op tv. Die was ook heel actief in kerken met een bepaald onderwerp. Maakt niet uit wat voor onderwerp het is. En die zei, ja, maar ik neem het wel heel serieus hoor, dat boek met verhalen. Er zijn zoveel mooie verhalen in, hè, daar kun je best ook in deze tijd wat mee doen. Maar de Bijbel is geen verhalenboek, hè. Er zijn wel mooiere verhalen, er zijn wel betere schrijvers dan de schrijvers van de Bijbel. De Bijbel is geen verhalenboek. De Heer Jezus zegt, mijn woord. Mijn woord, zegt de Heer Jezus, en heeft het over de Bijbel. Dus het is Gods woord. De Jezus zegt, het is mijn woord. Ik zeg het. En dat is heel iets anders dan van, nou, ik lees wat verhalen en weet je, dan weet je hoe de mensen er toen over dachten en in hun beperktheid, in hun tijd enzovoort. En daar kunnen we zelf wat van maken. De Jezus zegt, het is mijn woord. De vraag is natuurlijk alleen, begrijpen wij het woord goed? Nou, wij begrijpen het woord nooit helemaal goed. Dat kan toch ook niet? Dat kan toch ook niet? Zou het een beetje gek zijn toch? Als wij zeggen, nou, we hebben het helemaal door, de Bijbel. We weten het precies. Het vervelende is, wij houden heel erg vast aan de Bijbel. Dat is heel goed. Maar we denken dat onze uitleg van de Bijbel de enige uitleg is. Nou, ze hebben eeuwenlang gedacht dat de aarde plat was, hè? Bijbelgeleerden. En er zijn bepaalde versen uit de Bijbel. Die denken van, nou ja, ik heb ze gelezen. Als je zou willen, dan zou je eruit kunnen lezen dat de aarde plat is, als je dat zou kunnen willen. En die waren zo overtuigd van hun eigen gelijk, die waren zo overtuigd van, zo lees je de Bijbel, het staat in de Bijbel, dat ze gewoon in staat waren mensen die er anders over dachten een brandstapel te zetten. Dat hebben ze ook gedaan. Een brandstapel gezet. Later kwamen ze erachter van, ja, misschien wat verkeerd gelezen. Ik geloof een jaar of 30 geleden heeft de Rooms-Katholieke Kerk gezegd van, hadden we misschien niet moeten doen, op een brandstapel zetten. Een beetje spijt van. Dat is nu zo heel lang geleden. Je kunt natuurlijk wel zeggen, ik hou vast aan de Bijbel, maar wat je eigenlijk bedoelt is, je houdt vast aan hetgene zoals jij nu de Bijbel leest. En ze hebben een grote Bijbelkenner, oude Neel, hebben ze een keertje verbeterd. Die zeiden ze, ja, maar u schrijft nu weer heel anders dan 30 jaar geleden. En oude Neel zegt, gelukkig wel. Stel je toch voor dat ik in 30 jaar lang niks geleerd had. Dat zou toch heel triest zijn, hè? Er zijn mensen van 60, die zijn er heel trots op dat ze nog exact hetzelfde denken als toen ze 20 waren. Dan hebben ze 40 jaar lang niks geleerd. Dat is ook triest, eigenlijk. Je mag gewoon doorgaan in leren. Je mag ook gewoon van mening veranderen. Zeg, ik dacht vroeger echt dat in de Bijbel stond dat de aarde plat was. Dat dacht ik echt. Ik was niet alleen, er waren een heleboel. Ik niet persoonlijk hoor, maar kan je zeggen, hè. En nou denk ik plotseling, ja, eigenlijk staat dat er niet. Kan, hè. Nou is de aarde plat en de aarde rond natuurlijk niet zo'n heikelpunt in de gemeente. Dat valt toch wel mee, toch? Ja, er zijn weinig twisten over. Maar er zijn wel andere twisten. Er zijn wel andere dingen. En gelukkig denken we over een heleboel dingen heel anders. Gelukkig zijn we erachter gekomen door de loop der jaren heen. Dat wij niet Israël zijn, hè. Israël heeft zijn eigen plek. Zijn eigen belofte, zijn eigen toekomst. Wij gaan niet alles wat overal bij Israël staat doorstrepen en zeggen gemeente of kerk. We hebben geleerd dat we dat niet moeten doen natuurlijk. Wij leren, wij ontwikkelen. Maar je houdt wel vast aan het woord zolang je dat begrijpt. En dan moet ik eerlijk zeggen, stel je voor dat je zegt, noem maar een onderwerp als doop. Stel je voor dat je iets wil zeggen, nou, ik wil toch iets lezen over doop, maar dan wil ik het ook daarna gewoon heel duidelijk weten. Dan moet je gewoon een klein boekje lezen van 3 bladzijden en dan weet je het. Dan is het voor jou helder. Dan zeg je, nou, ik snap niet dat andere mensen er anders over denken. Ik begrijp dat niet. Het is toch zo duidelijk. Ik heb hier een boekje van 3 bladzijden. Nou, duidelijker kan het niet. Het probleem is als je nou verder gaat lezen. En nog eens verder. En dan denk je, ja, die andere mensen hebben eigenlijk ook wel een punt. Ik snap dat ook wel. We moeten wel vasthouden aan het woord en tegelijkertijd weten dat het onze interpretatie niet helemaal het einde van de wereld is. Hè? Dus een kenmerk. We zijn nu met het tweede kenmerk. Het eerste kenmerk was, je geeft toe als je kleine kracht hebt. Het tweede kenmerk is, ik heb mijn woord bewaard. Een tijdje geleden was er open dag in Alkmaar en toen was het gebouw van de vrijmetselarij open. En daar ben ik nog nooit binnen geweest. Lijkt me toch wel heel apart om een keer binnen te komen. Hè? Niet dat ik het overwoog hoor, om vrijmetselaar te worden, maar lijkt me toch een keertje leuk. En wat schetst mijn verbazing, een hele grote Bijbel lag daar. Dus ik zei tegen die man of die vrijmetselaar, nou, dat vind ik toch mooi dat daar nog een Bijbel ligt. Ja, zegt hij, is alleen symbolisch hoor, daar doen we niks mee. Er zijn al zat kerken in Nederland die ook gewoon zeggen, ja, we hebben wel de Bijbel, maar een beetje, ook een beetje symbolisch. Hè? Goede gemeente, geeft toe dat ze kleine kracht hebben. En een goede gemeente houdt wel vast aan het woord. Hoe je het ook uitlegt, en je geeft ook ruimte aan de andere uitleg. En ze hebben mijn naam niet verloochend, dus ze weten wel wie de Heer Jezus nog steeds is. Mijn naam niet verloochend, dat betekent dat je wel vasthoudt aan hetgene wat hij over zichzelf vertelt. En wat hij over zichzelf vertelt, is dat hij de Ik Ben is. De schepper van hemel en aarde. De Heiland. Degene die voor ons gestorven is. Hij is niet zomaar iemand die wijze dingen vertelt. Je kunt hem niet vergelijken met een gewone profeet. Hij is Gods zoon mens geworden. Daar houden we wel aan vast. We houden wel vast aan wie hij is. Een derde kenmerk. En zie, moeilijke zin komt er nou. Ik geef sommigen uit de synagoge de Satans van hen die zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. En zie, ik zal maken dat ze zullen komen en zich neerwerpen voor uw voeten en erkennen dat ik u heb lief gehad. Dit vers heeft heel veel kritiek gekregen in de loop der eeuwen, alsof dat een soort antisemitisme is. Synagoge de Satans. Klinkt ook heel naar. Satan betekent eigenlijk tegenstander. Je zou kunnen vertalen met synagoge van de tegenstander. Nou, helaas is het gewoon zo. Het is heel snel in de geschiedenis. Het christendom zich heeft losgemaakt van het jodendom en het tegenover elkaar is gaan staan. Het is heel triest dat dat gebeurd is met hele grote nare gevolgen. Hele grote nare. Je leest een handeling hoe er tegenover is komen te staan. En je leest later ook in de geschiedenis, de gewone geschiedenis, hoe de gemeente, de kerk, de Joden verschrikkelijk slecht hebben behandeld. Verschrikkelijk slecht hebben behandeld. Als je ooit een keer het boek zou kunnen krijgen, lezen van Gein Poetok, Omzwerving, heb jij het gelezen? Ah, dan ben je zo verdrietig als je dat leest. Want je leest dat alle jodenvervolging, bijna alle jodenvervolging, is gebeurd in naam van Christus. Door de kerk. De eerste ghetto is gebouwd in Venetië. De meest gevreesde ghetto's vroeger werden gebouwd. Niet door de nazi's, maar door de Rooms-Katholieke kerk. En ook de protestanten. Hebben allemaal aan meegedaan. Heel triest. Onze tegenstander staat er hier. Het is geworden tot een tegenstander. Natuurlijk nooit mogen zijn. Heel triest. Maar hier zegt de Heer Jezus. Ik zal zorgen dat zij komen bij jullie. En het gebeurt. We zijn een paar jaar geleden zijn met Dick en Jenny en met Anke. Nemreis gemaakt in Israël. En daar hebben wij ook voorlichting gehad van iemand die gaf daar leiding aan een Messiaanse kerk. Moet je je voorstellen, hij gaf leiding aan een Joodse kerk die Christus volgt. En hij zegt, we noemen ons geen christenen. Want dat geeft er zoveel aversie. Moet je nagaan, hè. We noemen ons believers. Moet je nagaan hoe erg wij het gemaakt hebben, hè. Dat het woord christen al zoveel aversie oproept, dat mensen dan niet komen. Hij zegt, we noemen ons believers. Heel apart. Heel aparte man. En er was tegenstand. En hij vertelde het. Een beetje tijd in de gaten houden. Maar ik wil het even vertellen. Hij zegt, elke zondag stond er gebons op de deur. En geschreeuw op de deur. En mensen, de orthodoxe joden, die stonden te schreeuwen. Dit mag niet. En op een zondag was het niet zo. Ik vond het verbaasd. En de zondag nou ook weer niet. En toen ook weer niet. En toen dachten we, wat is er mis? Want zeiden iedereen die godsdienstig, godsvruchtig wil leven, zal vervolgd worden. Waar blijft onze vervolging? Dus zijn ze gaan bidden als oudsten en als diakenen en voorgangers. En toen bleek inderdaad dat er veel verborgen zonden waren. Die hebben ze opgebiecht en elkaar beleden. En hij zegt, en de volgende zondag stonden ze weer. We hebben eerst God gedankt en toen de politie gebeld. Bijzonder is dat. En die kerken zijn, ik hoorde dat van de Dick en Jenny, de afgelopen 3 jaar verdubbeld in Jeruzalem. U weet het ook zeker, hè? Verdubbeld. Komen echt die orthodoxe Joodse mensen, komen binnen en worden christen. Bijzonder is dat, hè? Mensen vragen wel eens, is COVID een eindtijdteken? Bah, weet ik niet. Er zijn zoveel plagen geweest. Weet je wat een echt eindtijdteken is? Israël. Dat Israël weer in het land is. En de Heere God heeft gezegd, ik breng Israël weer in het land. En ik zal fluiten aan het uiteinde der aarde dat mijn volk weer terugkeert naar het land. Weet je dat het antisemitisme zo ontzettend toeneemt. In Scandinavië is er bijna geen Jood meer. Amsterdam durft niet meer met een keppeltje te lopen. Ze ontvluchten Frankrijk. En aan onze kant is het erg. Maar we zien ook de hand van God die fluit en roept zijn volk terug naar het land. En als ze terugkomen naar het land, is het eerst een botten en daarna komt er een vel overheen en daarna blaast hij de geest in. En we zien het al. Het terugkomen, het één worden van Israël, het tot geloof komen van Israël, dat is een eindtijdteken. Dat is een eindtijdteken. Daarom geloof ik ook dat de Heer spoedig zal komen. Fijne gedachte is dat, hè? Oh, ik vind het zo mooi. Maar let op wat de Heer Jezus zegt. Zie, ik zal maken dat zij komen en zich neerwerpen voor uw voeten. En zeggen van, nou, je hebt al heel veel gelijk gehad. En neerwerpen voor uw voeten en erkennen dat jullie ontzettend veel verstand hebben. Staat er allemaal niet, hè? Hij zegt, ze herkennen dat God jullie lief heeft. Dus waardoor zullen wij andere mensen aanraken? Doordat we alles zo goed weten? Nou, dat valt wel mee, hoor. Ik sprak een tijdje geleden, een christen, ook al jaren geleden, die woonde hier in de buurt. En ik zei, weet de buurt wel dat je christen bent? Ja, zegt die buurt wel heel goed dat ik christen ben. Want wij doen niets in de tuin op zondag en wij doen ook niet mee aan de buurtfeesten. En dat was voor hem wel heel duidelijk. Nou, hij dacht bij zichzelf, als ze nou niet tot geloof komen, dan weet ik het helemaal niet meer. Hè? Ik heb toch alles gedaan wat je moet doen, hè? Maar de gras niet op zondag. En ik doe niet mee aan buurtfeesten. Me dunkt, dat is nog eens een getuigenis. Ik denk niet dat ze allemaal aanbelden en zeiden van nou, dat willen wij ook. Nee. Waardoor kunnen wij mensen raken? Doordat wij leven vanuit het besef, God houdt van mij. En omdat God van mij houdt, kan ik ook een ander accepteren. Kan ik mezelf vergeven? Dat is wel heel wat. Dat is een hele opdracht. Kan ik een ander vergeven? Kan ik tegen een stootje? Kan ik inschikkelijk worden? Kan ik anders leven? Ik leef zo omdat God mij heeft lief gehad. Als mensen vragen, waarom doe je dat eigenlijk? Waarom doe je dat soort dingen nou eigenlijk? Niet omdat het moet. Niet omdat je... Maar als God je lief gehad heeft. Dat is hetgene. Waardoor je andere mensen kunnen raken. Als jouw leven erdoor getekend wordt dat God jou lief hebt. Als mensen vragen, waarom ga je naar de kerk eigenlijk? Waarom? Voel je anders schuldig of zo? Er zijn mensen die zeggen, die gaan, vooral op de Veluwe, die zeggen, ja, ik ga naar de kerk, want zo ben ik opgevoed. Of, zo is mij geleerd, weet je wel? Ja, zo heb je altijd gedaan. Maar zou het anders zijn als je zegt, ik ga naar de kerk, want God is held van mij. En dan vind ik het ook zo fijn om dan samen te zingen en dan samen wat te horen. Als dat jouw leven wordt, God houdt van mij. En de Heer zal zeggen, ik maak dat zij er nu tegenstander zijn. En dat waren in die tijd waren dat misschien de Joden, triest genoeg. En dat zijn later atheïsten geworden en dat zijn communisten geworden. En misschien is dat nu de moslims. Ik zal zorgen dat mensen die jouw tegenstander zijn bij jou komen en zich neerwerpen voor je voeten. En zeggen, toch zie ik dat God jullie lief heeft gehad. Waardoor kan je, wat is het grote verschil tussen islam en christendom? Islam die doet 5 dingen, die doet zijn best en die bidt en die doet van alles. In de hoop dat Allah barmhartig is. Hopen dat je een pluspuntje krijgt. Christendom zegt. Weet je het gekke van christendom is? Christendom is, we gaan naar school. En op moment, de eerste les, krijgen we al een diploma. En we hebben voor alles een 10. Dat is ook apart eigenlijk, hè? We beginnen op school. En het eerste wat God doet, is hier heb je je diploma. Je hebt voor alles een 10. Je bent een kind van God. Je hebt vervuld met de Heilige Geest. Je hebt een toekomst in de hemel. Het is allemaal goed. En dan mag je gaan leren. Dus je leert niet voor een diploma, dat heb je al. Je leert niet voor een hoger cijfer. Een hoger cijfer kan helemaal niet. Je hebt het hoogste cijfer er is. Maar je gaat dan wel heerlijk naar school. En je denkt van, oh, dat is nog eens een school. Daar wil ik in groeien. God heeft mij lief gehad. Dat is het tweede kenmerk. Dus het volgende kenmerk. Het eerste kenmerk was dus, je bent zwak. Je realiseert je dat je God nodig hebt. Je hebt zijn woord bewaard in alle zwakheid. Je hebt zijn naam niet voor nodig. Jouw wel vast dat hij het is. En jij zult andere mensen bereiken als jij uitdraagt dat God jou lief gehad hebt. Komt er nog eentje. Omdat je bevel bewaard hebt, apart hè, niet het verzoek of de wens, maar een bevel. Het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten. Het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten. Mensen hebben onderzoek gedaan naar opwekkingen in het christendom. Godsbewegingen zijn opwekkingen geweest natuurlijk, met Maarten Luther en met anderen. En al die opwekkingen hebben meerdere kenmerken. Maar één heel belangrijk kenmerk is altijd dat in elke opwekking werd het gezegd, Jezus komt terug. Dat was een kenmerk van elke opwekking. Of ze hem nou terug verwachten als rechter of als oordeler of voor de opname of na de opname of 1000-jarige rijk, dat maakt niet uit. Maar elke opwekking heeft als kenmerk, Jezus komt terug. Dit is niet het einde, wij verwachten Jezus. En de ene deed dat met angst en beven, maar het zat er overal in. Kenmerk is dat wij door Jezus verwachten. Filippenzen was een Maranatha-gemeente. Thessalonicenzen, die had verkeerde ideeën. Maar het was een uitgesproken Maranatha-gemeente. Ook al hadden ze bepaalde ideeën gekregen die niet goed waren, was er veel verwarring. Deze gemeente was ook een Maranatha-gemeente. Ze verwachten er Jezus terug. kenmerk van een goed, van Philadelphia en ik denk ook van een goede gemeente is dat er verwachting is van de Heer Jezus. Hoe je hem ook verwacht, of je naar de opname verwacht, of dat je denkt dat er verdrukking door moet, of wat dan ook. Maar je verwacht de Heer Jezus terug, op de een of andere manier. En de Heer Jezus zegt dan zelfs, daarom als jullie mij verwachten, zal ik ook jullie bewaren voor de uren der verzoeking die over de gehele wereld komt. Eigenlijk zegt hij, omdat je mij verwacht hebt, zal ik jullie bewaren. Jullie hoeven niet die grote periode van 7 jaar door. Ik zal jullie, en dat is een van de, niet een directe tekst, maar een zijingang. Ik zal je van tevoren wel weghalen. Je hoeft daar niet doorheen door die tijd. Die tijd om te verzoeken hen die op aarde wonen. Wij wonen niet op aarde, hè? Wist je dat? Ik heb het een keertje gezegd, of ergens anders, weet ik ook niet meer. Maakt ook niet uit. Wij wonen niet op aarde, hè? Wij zijn op aarde, maar wij wonen hier niet. Wij leven in tenten, net als Abraham. Wij leven hier tijdelijk. Als je een openbaringen leest, is een kenmerk van mensen die op aarde wonen. Hier is alles wat zij hebben. Ze hebben geen woning in de hemel. Hier is alles wat zij hebben. Over hen komt die moeilijke tijd. En de reden zegt tegen de gelovigen, die tijd zullen er ook veel tot geloof komen, maar jullie zal ik ervoor bewaren. Jullie verwachten mij, ik zal jullie meenemen. Mooi is dat, hè? Ik kom spoedig. Houd vast wat je hebt, zegt de Jezus. Eigenlijk zegt hij, weet je wat jij hebt? Kleine kracht, woord bewaren, naam niet verloochenen. Erken wat ik u heb lief gehad, je verwacht mij. Het is zat, zegt de Jezus. Er zijn mensen die zeggen, er moet meer, meer, meer. Nou, zegt de Jezus, hou maar gewoon vast wat je hebt. Probeer dat maar gewoon vast te houden. Hou vast wat je hebt. Hebben ze de gemeente in Efeze niet gedaan, hè? Zelfde openbaringen 2. Daar hebben ze de eerste liefde verlaten. Bewust verlaten. Dan hebben ze gewoon gezegd, nou weet je, het gaat bij ons niet altijd maar over Jezus. Het gaat ook over naaste liefde, zorg, weet ik veel wat, zorg voor de armen. Misschien wel milieu, misschien wel politiek, het zou allemaal kunnen. Gaan bewust, we gaan niet meer zo'n gemeente zijn waar altijd maar over God gesproken wordt. We gaan andere dingen doen. En de rest zegt, zo'n getuigenis kan ik helemaal niet accepteren. Dat getuigenis zet ik weg. Het is geen getuigenis meer van mij. Hier zegt de Jezus, hou me gewoon vast. Het is moeilijk genoeg. Hou vast wat je hebt. Wie overwint, zal ik maken tot een zuil in mijn tempel Gods. En we denken natuurlijk altijd gelijk aan de toekomst. Maar weet je, heb je wel eens, nou ja, dus de tempels die zijn natuurlijk allemaal kapot. Dak is eraf en zo. Er staan maar een paar dingen. Maar hebben jullie wel eens een zuil gezien? Zo'n Griekse zuil of zo'n Romeinse zuil? Nou, die zijn zo groot, zo breed, hè? En die zijn vroeger zo ontzettend groot. Man, voordat je dat omkrijgt. Dat krijg je helemaal niet om, hè? Deze mensen waren niet zo heel erg overtuigd van hun eigen kracht. Die zeiden, nou, ah, zijn zo geweldig. De reden zegt, nee, dat is zo, hoor. Ik ben niet zo geweldig sterk. Ik zal maken dat je een zuil wordt. Niet alleen in de hemel, maar ook hier. Niemand zal jullie kunnen weghalen op mijn tempel. Ik maak jullie zo'n zuil, zo sterk, dat alles bij elkaar gehouden wordt door jullie. Ik maak jullie sterk, zegt de Heer Jezus. Omdat je het van mij verwacht. Het is bijzonder. Ik zal op hem schrijven, de naam mijn God. En de naam van de stad mijn God. Er zijn verschillende ideeën over. Maar met andere woorden, wij zullen heel goed weten wie God is. En we zullen goed weten wie de Heer Jezus is. En we zullen sterk zijn. Helemaal volmaakt in de hemel. Maar nu al gedeeltelijk. Samenvattend. Overtuigd zijn van je eigen zwakheid. Woord bewaren. Naam vasthouden. Kenmerk van ons dat hij ons lief heeft. We blijven hem verwachten. En dat proberen we vast te houden. En dan zegt de Heer Jezus. Jullie zijn een open deur. En niemand zal dat sluiten. Niemand. Ik open het en niemand zal dat sluiten. Amen. Henk heeft alle liederen uitgezocht. Ook het volgende 140. Ik heb begrepen dat het een lievelingslied is van mensen die... Pieter zei dat ook alweer, was jij die dat zei? Mensen die de gevangenis bezoeken en dan aan de gevangenen vragen, wat is jouw favoriete lied? En dat is altijd dit, ik zie een poort wijd openstaan. Nou kun je nooit meer dit lied horen zonder hier aan te denken. Dat is heel jammer is dat, hè? 140 vers 1, 2, 3 en 4.
Straks voorgaan in gebed en we willen in de voorbeden stilstaan bij zuster Leni de Hoed. Zij ligt nog in het Sint-Jansaal en zij heeft, ze zal binnenkort starten met chemotherapie. Nu bekend is wat zij heeft en ook toch een goede mededeling dat er nog wel mogelijkheden zijn voor de toekomst. We bidden ook voor zuster Jeltje de Jong. Is ook deze week, vorige week was ze opgenomen en weer terug naar huis gegaan. Maar ze moest daar, deze week opnieuw opgenomen worden. Is inmiddels ook weer thuis. Het is een zoeken naar een balans voor medicijnen en voor haar hart. Dan mogen we ook danken met familie van den Berg. Daniel, Steven en die van den Berg. Ze hebben van God mogen ontvangen Micha. En Micha is het broertje van Sarah en Elias. En net was ik even stiekem de app aan het checken. En daar las ik in de kerkenraads-app dat Edward en Mirjam Hofman ouders zijn geworden van Sion Joël. En hij is vandaag geboren. Dus vers van de pers, zullen we maar zeggen. Daar gaan we voor danken. Lieve Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord. En dat ik zo naar uw woord luister, naar wat Theo sprak. Hier moet ook denken aan de woorden van Paulus die hij spreekt tot de gelaten. Dat indien iemand meent dat hij iets is en het niet is, dan vergist hij zich zeer. Heer, en help ons, Heer, om ons niet te vergissen. Heer, om niet te menen dat wij als Vrije Evangelische Gemeente of als kind van u iemand zijn of iets zijn. Heer, want wij kunnen niets anders zijn dan van wat u ons hebt gegeven. Heer, wij hebben kleine kracht. U hebt alle kracht. Heer, en help ons om onszelf te zien in uw licht. Heer, niet onszelf te zien als de ware kerk. Of als degene die het ware woord prediken. Heer, maar steeds onze ogen op u gericht te houden. En het van u te verwachten. Maar wat u tot ons zeggen wilt. Heer, en hoe u wilt dat we handelen. Heer, we zijn daarin afhankelijk van u. Heer, en dank u wel dat we die afhankelijkheid van u mogen, naar u mogen uitspreken. Heer, en dat u ons gebed wilt verhoren. Heer, en we ook danken voor nieuw leven wat u geeft. Heer, als we mogen danken voor Micha van den Berg. Heer, ook danken voor Sion Joël Hofman. Heer, dank u wel dat u nieuw leven geeft. Heer, en dat we mogen zien op hoe wonderlijk u de dingen gemaakt hebt. En hoe u ook mensen gemaakt hebt. Heer, zo klein als deze kinderen zijn. Alles erop en eraan. Heer, het is heel wonderlijk. Dank u wel daarvoor. Heer, zeg ook de ouders. Heer, als zij zich weer in moeten stellen op een nieuwe situatie, ook in het gezin. Heer, wilt u hen daarbij helpen en wilt u hen zegenen. Heer, en dat ook een kind tot zegen van dit gezin en van hen zal mogen zijn. Heer, zullen we ook bidden voor de zieken in onze gemeente. Heer, we hechten zo, Heer, aan het leven hier. En we willen zo graag gezond zijn. Heer, u kent onze wens. Heer, u kent ook de wens van Leni. En ik dank u voor de hoop die er toch ook is. Heer, als zij nog behandeld kan worden. Heer, zegen haar daarin. En dat ze die chemo, we weten allemaal van horen zeggen. En misschien ook wel zelf ervaren. Heer, hoe beroerd dat kan zijn. Hoe beroerd je dat maakt. Heer, maar dat ze daarin uw kracht zal mogen ervaren. Heer, zo bidden we ook voor zuster Jeltje de Jong. Heer, die ook de laatste tijd veel ongemak, lichamelijke ongemak moet ervaren. Heer, dat de medicijnen die ze gekregen heeft in het ziekenhuis ook zullen mogen helpen. Heer, en zo bidden we ook voor langdurig zieken. In deze, zuster Jopie Westrink en zuster Nel Dijkstra. Wil ook bij hen zijn, op de plek waar ze zijn en zegen hen. Heer, zo dragen we dit alles aan u op. Heer, en dat zijn onze dingen zo dichtbij. Heer, maar we weten dat we zoveel groter om ons heen hebben. Heer, en het is soms te groot. Heer, als we Lezen over stikstof, over milieu, Heer, over oorlog, over vervolging. Heer, het is ons allemaal te groot. En soms zijn we geneigd, Heer, om maar even niet te lezen. Om maar even niet te kijken, om maar niet te horen. Heer, omdat we daar zo somber van kunnen worden. Heer, maar dank u wel dat we mogen weten, Heer, dat u er bent, Heer. En dat u alles onder controle hebt. Heer, en dat wat er ook gebeurt, dat er niets gebeurt zonder dat u dat weet. Heer, dank u wel voor die hoop. De kracht die u daarvoor geeft. In Jezus' naam. Amen. Dan mag ik ook even de collecte nog bij u aankondigen. Dat kunt u doen natuurlijk via de Skippio app of via de Gift app. En voor degenen die digitaal nu niet in staat zijn om een gift te geven, dan kan dat via de kistjes die in de hal staan op de tafel tegen deze deur aan. De eerste collecte is bestemd voor de algemene middelen en de tweede collecte is bestemd voor de zendingswerkers van onze gemeente. En dan na de collecte zingen we samen. Lied 769 vers 1. Vol verwachting blijf ik uitzien.
Hebben wij nu alles gezegd wat er te zeggen valt? Nee, natuurlijk niet. Maar een fractie maar. Hè? Als je meer wil weten over hoe een gemeente zou moeten functioneren, nou lees dan bijvoorbeeld de Efezebrief, Filippenzen, laatste hoofdstukken van 1 Korinthe. Dat zijn hoofdstukken waarin echt wat verteld wordt. Maar eigenlijk kun je dat allemaal samenvatten onder de titel van vanmiddag. Philadelphia. Want Philadelphia betekent broederliefde. Broederliefde. Broeder betekent broeder en zuster. We zijn familie. En wij vergeten wat het betekent. Hè? We zijn familie. Weet je wel, in het Nederlands zeggen we, ja, vrienden kun je kiezen, maar je familie, dat is je mjoppers geeft. Hè? In andere culturen, Midden-Oosten culturen, gaat er niets boven familie. Niets. Familie, familie, familie. En de Jezus zegt, de nieuwe familie waarin jij komt, dat is de nieuwe familie. Dat zijn de broeders en zusters. En als Paulus dan ook zegt tegen de gemeente broeders en zusters, dat betekent dat ze heel dicht bij hem zijn. Broederliefde. Dat is een samenvatting van al die andere gedeeltes die over gemeente gaan. En nou, als vanmiddag dan een aanleiding is om er meer na te denken en om jezelf klein te maken en te zeggen, Heere God, ik zou niet weten hoe, maar als mij wilt gebruiken, ik ben er, is het mooi. Als u wilt, mag u gaan staan. De Heere zegenen u. De Heere bewaren u. De Heere doet een aangezicht over u schijnen. De Heere geven u inzicht dat wij maar kleine kracht hebben. Maar zo'n grote God. Dat wij maar struikelen, maar dat Hij ons opricht. De Heere zegenen u. Dat wij een open deur zijn op deze aarde. Dat er mensen tot geloof komen, gewoon door ons te zien. De Heere zegenen u, die anderen tot zegen kunt zijn. Amen. Zingen we het slotlied, lied 254, de verzen 1, 2, 3 en 4.